Welkom bij de podcast Rapporteren. Dit is een product van het opleidingsinstituut DEI in samenwerking met collega's van PI Haaglanden. Mijn naam is Christa en ik neem jullie mee in het belang van een goede rapportage binnen DEI. Bij mij aan tafel zijn drie gasten. Frank, mag ik jou vragen je voor te stellen?
Ja, mijn naam is Frank en ik werk als ZBIW'er, oftewel forensisch therapeutisch werker in de PPC Haaglanden in Scheveringen.
Dankjewel. Daarnaast zit Richard. Richard, waar kom jij vandaan?
Ik ben Richard inderdaad. Ik werk ook in PI Haaglanden en ik werk als case manager inmiddels al 7 jaar.
Oké, dankjewel. En dan de derde gast van vandaag. Dat is een gast vanuit Bureau Inlichting en Veiligheid. Vanwege haar functie hebben we ervoor gekozen om niet bij naam te noemen, maar kan je jezelf zonder naam voorstellen?
Zeker. Ik werk momenteel 20 jaar bij DEI. Op dit moment werk ik ongeveer 5 jaar in PI Haaglanden. Ik heb ook daarvoor nog in Zoetermeer gewerkt. Vervolgens nog even in Alphen aan de Rijn. En nu werk ik in Haaglanden.
Ja, en we hebben ervoor gekozen om jou niet bij naam te noemen, omdat deze podcast ook beschikbaar is buiten de DEI-omgeving en we je niet herleidbaar wilden laten zijn in verband met jouw functie. Jullie hebben allemaal in jullie functie te maken met rapporteren. Kunnen jullie een beeld schetsen op welke wijze jullie te maken hebben met rapporteren? Richard, zou jij willen starten?
Ja, als case manager heb ik veel te maken met het detentie- en reïntegratieplan, met het DNR-plan. Daar moet ik het gedrag beschrijven van de gedetineerden. Ik moet ook de afspraken, de doelen en de acties die ik met iemand afspreek vermelden. Ik moet voor de mensen die de ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen verslagen maken voor de rechtbank. En ik moet adviesrapportages schrijven als er bijvoorbeeld iemand overgeplaatst moet worden of over verlof. Dat zijn rapportages die ik fysiek moet schrijven, maar waarbij ik wel afhankelijk ben van de informatie van anderen, van andere disciplines.
Ja, en hoe ben je dan afhankelijk?
Nou, je moet je voorstellen, in zo'n adviesrapportage moet ook het gedrag beschreven worden hoe iemand bijvoorbeeld bij de sport is. Nou, dan ben ik wel afhankelijk van wat de sportmeesters gerapporteerd hebben, hoe iemand zich op de afdeling gedraagt. Ja, afhankelijk van wat de ZBIW daarover schrijft, wat de arbeid erover schrijft. Nou, we hebben ook een back-office, die kijkt wat de detentiehistorie is. Die moet ik ook in het selectieadvies vermelden. En dat zijn allemaal informatie die andere disciplines mij aanleveren.
Ja. En Frank, jij als ZBIW hebt ook te maken met rapportages. Hoe heb jij daarmee te maken?
Eigenlijk om hetzelfde als wat Richard zegt, want Richard is afhankelijk voor zijn informatie, is Richard afhankelijk van de informatie die hij gaat krijgen om een beeld te schetsen van de gedetineerde. En op de afdeling rapporteren we 2 maal daags dezelfde gedetineerde om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van iemands gemoedstoestand, van iemands gedrag. En dat is heel erg essentieel voor de hele DNR-rapportage.
Ja, dus een heel breed beeld.
Daarmee schets je een zo eerlijk mogelijk beeld. Ja. En dat is denk ik ook waar het om gaat.
En wat zou je dan allemaal rapporteren? Kan je wat voorbeelden geven?
Ja, kijk, je rapporteert bijvoorbeeld iemands activiteit. Hoe actief is iemand? Neemt hij deel aan het dagprogramma? Aan welke onderdelen neemt hij deel? Hoe is zijn inzet daarbij? Hoe is zijn houding? Hoe is zijn gedrag? Hoe vaak telefoneert hij? Met welke mensen op de afdeling heeft hij contact? Dat is super interessant natuurlijk om te weten van hoe is die groepsdynamiek. Hoe gaat hij met de PIW'ers om? Is hij alleen maar functioneel in het contact of maakt hij ook wel eens een grapje? Nou, dat zijn allemaal dingen om iemand in beeld te krijgen.
Mooi. En als medewerker BIF heb je ook veel te maken met rapportages. Hoe gebruik jij en maak jij zelf rapportages?
Ja, ik ben natuurlijk ook afhankelijk van verschillende disciplines. Die leveren de rapportages aan, waardoor ik ze kan inzien. En van mij is het natuurlijk ook van belang om te kijken het stukje zorg, het stukje veiligheid. Soms wordt er een uitvraag gedaan vanuit het afdelingshoofd van kun jij eens kijken, is deze jongen bezig met voortgezet crimineel handelen? Wat zijn zijn transacties? Wat is zijn belgedrag? Dus ja, zeker is het van belang dat ik ook diverse rapportages kan inzien en eventueel input kan leveren vanuit mijn rol.
Ja, hey, en dus jullie zijn allemaal erg afhankelijk van de rapportages die jullie ontvangen en moeten daar ook weer vervolgrapportages op schrijven. Geldt dat eigenlijk voor elke medewerker binnen DEI?
Zeker wel. Ik denk zodra je gaat starten bij DEI, of je dan complexbeveiliger bent, ZPW'er of sportmeester, eigenlijk heb je de hele dag te maken met gedragsveranderingen, observaties. Dus het is zeker van belang dat iedereen het nut ziet van het goed rapporteren en het observeren.
Ja, mooi. Hey, jullie zijn overtuigd van het belang van goed rapporteren. Maar binnen DEI is er ook wel een beeld dat dit op dit moment nog niet helemaal zorgvuldig of tijdig of goed verloopt. Hoe zien jullie dat? Frank of Richard?
Nou, ik merk wel dat we echt een goede inhaalslag hebben gemaakt. Dus dat die geluiden gaan wel. Ik kan dan even kijk nu even naar het PPC. Hè. Wij werken in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum. De gedragsrapportages, als je het daarover hebt, in het DNR-plan, die vind ik wel op orde. Nou, natuurlijk, sommige medewerkers zijn er misschien ietsje minder goed in, of wat minder handig in. Anderen zijn er echt wel wat beter in. Maar gemiddeld genomen vind ik de rapportages, en zeker de gedragsrapportages, wel op orde. Kom nog wel eens tegen dat er niet concreet genoeg gerapporteerd wordt. Hè? Dan heb je dat er eerder de conclusie opgeschreven wordt dan het gedrag wat je werkelijk ziet, dat is nog wel iets wat we merken.
Maar kan je een voorbeeld geven van wat een conclusie is dan die wordt gegeven en wat dan het gedrag zou zijn wat je eigenlijk liever beschreven had willen zien?
Nou, bijvoorbeeld schrijft iemand betrokkenen die vertoont een agressieve houding. Nou ja, agressieve houding, dat zegt niet zoveel, hè, want er kunnen, ja, kunnen verschillende gradaties zijn van agressie. Hè, er kan iemand geslagen hebben bijvoorbeeld. Dus het is echt wel belangrijk dat jij schrijft en nadenkt over van wat maakt het nou dat ik vind dat hij agressief overkomt. Dus echt naar die gedraging gaan kijken. En dan zou je uit kunnen komen dat iemand hard met zijn vuist op de tafel slaat, op een versneld tempo naar je toe komt lopen, dichter in je persoonlijke omgeving komt staan, met zijn vinger heel erg aan het wijzen is naar je, of met priemende ogen je aankijkt, zijn stem verheft. Dat zijn echt wel belangrijke dingen om mee te geven in een rapportage. En dan weten we ook echt waar we het over hebben.
Ja, dus echt de objectieve gedragingen zijn. Ja,
echt objectieve gedragingen. Als je schrijft, betrokkenen vertoont vreemd en intimiderend gedrag. Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Wat ik ook wel eens gezien heb, dan schrijft iemand, betrokkenen doet zijn eigen ding. Dat
en
kan
wat is
ook
dat
echt
dan?
Van alles zijn.
Ja.
Ik denk dat het positief bedoeld wordt, maar het zou evengoed ook iets heel negatiefs kunnen zijn.
Zeker.
Of iets heel vervelends kunnen zijn. Of misschien doet hij helemaal niet mee met wat er gevraagd wordt. Ja. En gaat hij gewoon zijn eigen dingen doen. Dus dat is iets waar je, als je dat niet toelicht, dat je daar eigenlijk niets aan hebt.
Ja. En Frank, zie jij verbetering voor rapportage binnen jouw werkpraktijk?
Ja, maar ik wil nog even terugkomen op wat Richard zegt, want het gaat vooral om de onderbouwing. Je kan zeggen iemand is agressief, maar onderbouw waarom je dat vindt. Kijk, als iemand net van zijn vrouw te horen heeft gekregen dat ze wil scheiden door de telefoon, ja, dan krijgt datgene wat je agressief noemt, krijgt in één keer een hele andere lading. Het is in één keer in een hele andere context. Dus het is heel belangrijk dat er wordt onderbouwd. En om terug te komen op jouw vraag, ja, ik vind dat binnen PPC er best wel kwalitatief wordt gerapporteerd. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de hele agenda die er is. Hè? Je rapporteert er het EPD dagelijks. We hebben patiëntenbespreking, we hebben DNR-bespreking. Dus je komt er eigenlijk niet onderuit dan dat je je zaak op orde moet hebben. En dat is het mooie ervan natuurlijk. Dus op die manier blijf je steeds bij.
Ja, door te rapporteren, dan zorg je echt er wel voor dat dat DNR-plan, dat de kwaliteit en de continuïteit van het hele DNR-proces echt wel op orde blijft.
Mooi.
Daarom is het ook echt belangrijk.
Ja, zeker belangrijk. En hoe is dat binnen het Bureau Inlichting en Veiligheid?
Nou ja, wat ik nog wel eens met regelmaat tegenkom, is dat bijvoorbeeld door een complexbeveiliger GB wordt genoteerd. Nou, GB, dat bestaat eigenlijk niet, hè? Want als bijvoorbeeld iemand in de isolatiecel verblijft en die ligt de hele dag op bed te slapen en is 's nachts wakker, dat is dat zeker wel een bijzonderheid, want normaal mens, dus aanhalingstekens, die slaapt gewoon 's nachts. Dus dat wil zeggen dat hij waarschijnlijk zijn ritme heeft omgedraaid.
Ja, want even voor de zekerheid, GB staat voor
geen bijzonderheden. Klopt.
En jij zegt geen bijzonderheden bestaan niet.
Bestaan niet, want als iemand overdag slaapt en 's nachts wakker is, heeft hij zijn ritme omgedraaid. En dat kan natuurlijk zeker van meerwaarde zijn voor bijvoorbeeld een behandelcoördinator of een psychiater om nogmaals een keertje met deze meneer in gesprek te gaan. Van joh, hoe kan het dat jij overdag slaapt? Is er wat aan de hand? Daar kan weer op ingespeeld worden met eventueel misschien medicatie of een extra gesprek. Dus het is echt van belang, ook om vanuit de rol als complexbeveiliger goed te rapporteren en ook te observeren.
Ja, als ik inderdaad, ik zie het ook wel staan, GB of geen bijzonderheden. En het eerste wat ik dan denk is, nou, die persoon had even geen zin om te rapporteren. Eigenlijk, ja.
Ja, want geen GB ja. is, of geen bijzonderheden, is ook niet objectief.
Is ook niet objectief, nee.
Ja. Het kan soms ook voorkomen dat je als medewerker bij de inrichting, is het een bijzonderheid? Maar dat je in je onderbuik denkt, dit klopt niet helemaal. Hoe kan je dat dan rapporteren?
Nou ja, als je een bepaald onderbuikgevoel hebt, is het zeker van belang om het te rapporteren. En dat hoeft dan niet in een officieel document geplaatst te worden. Maar je kan ook even een telefonisch contact met je collega opnemen of een mail sturen. En dan vervolgens kan er geduid worden, van is dit onderbuikgevoel terecht? Is er niks aan de hand? Maar koppel dat dan vervolgens ook weer terug aan je collega. Dus dat je daadwerkelijk ook wat met de melding doet. Dus zeker van belang om je onderbuikgevoel altijd te melden.
Ja, kan je daar een voorbeeld van geven uit jouw praktijk, hoe dat dan gaat?
Zeker. Als er bijvoorbeeld bezoek wordt aangemeld en die komen bijvoorbeeld 20 minuten voor het einde van het bezoekmoment, gedragen zich behoorlijk zenuwachtig, gaan meerdere keren naar de toilet, gaan vaak drinken halen. Hoeft niks te betekenen, maar het kan zo zijn dat er bijvoorbeeld vanuit de koffieautomaat drinken wordt gehaald. Vervolgens wordt er contrabanden ingegooid en drinkt de gedetineerde het op. Dus zeker van belang om dat te melden, absoluut.
Ja, dus zelfs als het niet objectief zichtbaar een handeling is die niet mag, ook dan je onderbuikgevoel volgen en daar wel melding van maken.
Zeker weten.
Ja. En wat zouden jullie willen meegeven aan de nieuwe collega's die gaan starten bij DI? Richard?
Ik zou in ieder geval willen meegeven dat dit er echt wel bij je werk hoort ook. Dat je het ook echt moet doen. En ook de mensen proberen te laten inzien dat dit ook echt leuk is om te doen. En dat het ook echt nuttig is. Want ik heb het net al verteld. Het zorgt voor de kwaliteit van het DNR-plan. En dat het proces zo doorloopt. En dan ben jij in je functie ook verantwoordelijk voor. Ja. En je hebt er ook een bijdrage aan te leveren. En als je dat goed doet, dan zul je ook zien dat dat effect heeft.
Is dat ook wat het leuke is aan rapporteren?
Ik denk ook dat het leuke is aan rapporteren. En de afspraken die je met iemand maakt, als je die ook vastlegt in de rapportages, dat zorgt er ook voor dat je dingen niet dubbel hoeft te doen. Dat niet iedereen zomaar wat doet. Dat mensen van allerlei andere dingen aan het doen zijn.
Ja.
Dus het borgt ook wel dat we eenduidig werken met elkaar. En dat we die gedetailleerden ook duidelijk kunnen geven.
Ja.
Als je niet rapporteert en eigenlijk helemaal nooit rapporteert, dan is er eigenlijk niets.
Ja.
Dus het is echt heel erg afhankelijk van wat jij doet. En zorg er ook voor dat je het goed doet. En dan zul je ook zien dat het effect heeft.
Ja. En heb je nog een tip voor de collega's die het vergeten?
Niet vergeten eigenlijk. Nee, kijk, een tip om het niet te vergeten. Ik zou zeggen, maak een goede planning. Misschien heb je op dat moment even niet zo'n zin om te rapporteren. Maar als jij weet van, over 2 weken moet ik een rapportage maken. Kijk dan even in je agenda. Schrijf het op van aanstaande woensdag. Tussen 3 en 4 zijn er even geen activiteiten op de afdeling. Is het rustig? Er zijn gedetineerden naar de arbeidszaal. Op dat moment heb ik goed de tijd om te rapporteren. En dan schrijf dat in de agenda. Dan kun je daar naartoe werken.
Ga je er ook even rustig voor zitten?
Dan kun je er even rustig voor gaan zitten. Kun je er rustig tijd voor maken. En dan werkt het ook echt beter. Dus ik zou echt ook op het gebied van rapporteren met een planning werken. Het geeft je ook wat rust. Want als je dingen op het laatste moment moet doen. En dat je denkt, ik moet nog een rapportage maken. Dat is altijd vervelend. Dus probeer dat te voorkomen.
Ja. Frank, heb jij voor onze nieuwe collega's nog een hele goede tip?
Ja, ik was er net al over aan de nadenken. Weet je, als je gaat werken als PEW'er of ZBEW'er, dan weet je hebt een bos sleutels bij je. Maar stel dat je zonder bos sleutels een hele dag op de afdeling loopt, dan voel je geen PEW'er, je voelt je geen ZBEW'er. Rapporteren is net als je sleutels, het is onderdeel van je werk. En als jij een gedetineerde gaat een keer naar een andere inrichting, dat wordt doorgestroomd, dan is het zo belangrijk dat je goede informatie deelt met je collega's op dat, wat ik al eerder heb gezegd, een breed beeld van iemand geschetst kan worden, maar ook zo'n eerlijk mogelijk beeld dat die persoon naar een goede vervolginrichting kan. Dus het is rapporteren is een heel essentieel onderdeel van je werk. En door te rapporteren draag je bij aan alles wat verder in de keten gebeurt. En jij ziet het meest, omdat jij op de werkvloer werkt. Jij ziet het meest, je bent elke dag met de jongens bezig. Dus jouw informatie is echt van belang voor jouw collega's om daar iets mee te gaan doen.
Ja. En er zijn collega's die het wel lastig vinden om te rapporteren. Wat zou je hun mee willen geven?
Ja, dan zou ik willen zeggen, rapporteren gaat niet om mooie woordjes en mooie zinnen. Rapporteren gaat erom dat je desnoods in boerentaal schrijft wat je ziet en wat je zelf hebt gehoord. Dat is waar het om gaat.
Ja, maak het niet moeilijker dan het is.
Het is ook niet zo moeilijk.
Goed opschrijven wat je ziet.
Exact.
En dat
exact.
Netjes doen.
En hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het gaat.
Oh ja, oefening baart kunst,
zo
zeker. Collega vanuit het bureau Inlichting en Veiligheid, wat zou jij nieuwe medewerkers willen meegeven?
Ik denk dat het van belang is dat voornamelijk de mensen die echt nieuw starten bij DEI, dat zij de gedurende periode dat ze worden ingewerkt, ook eens kijken bij andere disciplines. Hè? Van hoe doen jullie het? Wat is het belang van rapporteren? Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van goede rapportages. Er zijn collega's die al heel wat jaartjes bij DEI werken, waardoor je genoeg ervaring en kennis kan opdoen. Dus dat adviseer ik zeker om gedurende periode, hè, als je net bent gestart bij DEI, ga alsjeblieft bij de collega's langs die er ervaring mee hebben en die jou verder op weg kunnen helpen daarmee.
Ja, en zou je ook bijvoorbeeld een rapportage aan een collega kunnen voorleggen?
In de zin, hoe bedoel je?
Nou, dat je eens feedback vraagt. Is dat bij jullie gangbaar?
Zeker.
Zeker,
ik denk dat dat zeker van belang is. Want hoe jij bepaalde dingen ziet, kan een collega misschien weer anders zien. Wat maakt dat het van belang is dat je met elkaar erover kan praten en wellicht tot een goed rapportage kan komen. Zeker.
Ja. En ik hoor jullie eigenlijk allemaal zeggen, hè, dat observeren van dat gedrag heel belangrijk is. Nou, hoe doe je dat goed?
Nou, ik zou zeggen, als je bijvoorbeeld op de afdeling werkt, hè, als ZBJW'er, dan denk ik dat je mentor bent van 2 of 3 gedetineerden. Als je daar wat over wil schrijven, is het inderdaad wel belangrijk dat je ook een goede observatie doet. En soms komt niet alle informatie zomaar naar je toe. En een gesprekje met iemand houden, hè, alleen aan iemand vragen op dat moment even, hoe gaat het met je? En zijn er bijzonderheden? Waar loop je tegenaan? Wat vind je moeilijk om te doen? Dat levert al heel wat op. Dat is bovendien ook, hoort het bij je functie als ZBJW'er. Maar als jij dat niet doet, als je niet zou observeren, dan heb je eigenlijk ook niets om op te schrijven. Dus dat observeren, een gesprekje met iemand houden. Dat kan een gesprekje over de doelen en de acties die die moet gaan uitvoeren. Hè, voor het DNR-proces. Maar ook inderdaad een gesprekje over hoe gaat het. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. En ook wel gewoon echt goed kijken. Wat doet hij eigenlijk op de afdeling? Met wie gaat hij om? Waar houdt hij zich mee bezig? Is hij wel hygiënisch? Hè? Doet hij zichzelf goed opruimen? Dat zijn allemaal dingen wat je echt in een observatie mee moet nemen. Ja. En aan een goede rapportage, daar gaat inderdaad altijd een goede observatie aan vooraf.
Ja, dus observeren is niet passief, maar eigenlijk heel actief.
Ja. Je moet soms, ik weet niet of ik het echt helemaal zo goed zeg, maar de informatie ook echt halen.
Informatie halen. Ja. Frank, hoe zie jij dat?
Ja, kijk, observeren is niet vanaf achter een stoel en achter een bureau naar iemand kijken en dan schrijven wat je ziet. Observeren is vooral observeren in het contact zelf. En een hele simpele truc is, je kan met een gedetineerde aan tafel gaan zitten, maar dan wordt het klinisch. Als je dan gaat vragen, hoe gaat het met je? Dan denkt hij, hé, wat zit erachter? Maar als je naar de luchtplaats loopt en je vraagt spontaan, hé, hoe gaat het met je? Dan krijg je meestal een heel ander antwoord, omdat hij het niet als klinisch ervaart. Dus dat zijn hele simpele dingetjes om dichter bij iemand te kunnen komen. Om dan ook dus daadwerkelijk wat meer inzage in iemand te krijgen. Dus het contact is heel erg belangrijk.
Ja. En dan incorporeer je eigenlijk het doen van een observatie in je dag zelf?
Ja, je bent de hele dag met de jongens bezig, dus je ziet natuurlijk wat er gebeurt. Dat is je observatie. Maar als je denkt iets te zien, maar je weet het niet zeker, ga dan even in gesprek, maak losjes een gesprek, ga het gesprek aan. En dan kun je bevestigd krijgen of het klopt wat je hebt gezien of niet hebt gezien. En als je het bevestigd hebt gekregen, dan kun je dat objectief rapporteren. En dan ben je eerlijk bezig.
Ja. En die actieve houding, herken jij dat ook voor de behoeften die jullie binnen het Bureau Inlichting en Veiligheid hebben?
Zeker weten. Ik ben natuurlijk echt afhankelijk van diverse disciplines dat ze goed rapporteren. En voornamelijk het stukje afwijkend gedrag, hè. Dus als iemand bijvoorbeeld dagelijks op de afdeling loopt, een gedetineerde, en vervolgens is die dagen op cel, dan is dat afwijkend gedrag. Het hoeft natuurlijk niks te betekenen, maar het is wel een bijzonderheid. Dus het is van mij zeker ook van belang dat er gewoon goed gerapporteerd wordt, zeker.
Mooi. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie inzichten die jullie met ons via deze podcast hebben willen delen. En dank jullie wel.